U luistert naar de podcastserie The Trump Trials. Dit is aflevering 4, corrupte verkiezingen. Ja, en ook vandaag zitten we weer in de studio van RTV Rijnmond. Rijnmond, fantastisch dat je gewoon een tweede keer terugkomt. Je had zoveel inbreng, dat is geweldig om te horen. En we zijn heel erg benieuwd over de Georgia-zaak die in deze aflevering vooral naar voren komt. Wat je daarover kwijt kan. Dus ik ben erg benieuwd of Boudewijn een leuke aankondiging hebt op de Georgia-zaak.
Ja, ik denk het wel. Georgia-zaak die gaat voor alle luisteraars over de verkiezingen die Trump in 2020 verloor in de staat Georgia. Een van de 7 belangrijke swing states destijds.
Zeggen ze, hè? Zeggen ze.
Ja, precies. Ja, nee, dat klopt. Dat is precies waar het om gaat. Hij accepteerde die uitslag niet. Vervolgens zijn er allerlei rechtszaken gestart. Er zijn onderzoeken verricht. Daar kwam de claim van fraude eigenlijk totaal niet, werd daar niet aangetoond. En desondanks is Trump doorgegaan met het verkondigen. En tot op de dag van vandaag dat er sprake is van valse verkiezingen in Georgia. En met name dat laatste wordt hem dan ook echt aangerekend. Hè, dat hij nadat al die onderzoeken zijn verricht en nadat al die rechtszaken negatief zijn geëindigd. Dat hij dan blijft verkondigen dat het nog steeds allemaal fraude was. Ja. Daar zie ik ook weer in terug dat dat een hele bewuste keuze is van het OM om zich daarop te richten. Hè? Want je ziet ook heel duidelijk in de aanklacht in die zaak staan dat ook de prosecutor zegt, natuurlijk heeft hij het recht om dat aan te vechten. Natuurlijk heeft hij vrijheid van meningsuiting.
Heeft hij ook uitgebreid gedaan.
Ja, dat heeft hij uitgebreid gedaan. Maar als dan uit alle onderzoeken niks blijkt van fraude, ja, dan moet je toch wel wat voorzichtiger worden met wat je naar buiten brengt. Ja. Nou, daar gaat de Georgia-zaak over. En de zaak is denk ik bij het grote publiek met name bekend door een telefoontje dat is opgenomen en dat ook op internet is te beluisteren. Telefoontje is overigens niet het goede woord, want het is een gesprek van meer dan een uur. En dan moeten we even terug naar 2 januari 2021. Trump heeft dan de verkiezingen verloren. Biden heeft de verkiezingen gewonnen. En 4 dagen na 2 januari 2021 moet de stemming gaan plaatsvinden in het congres. Ja. Om uiteindelijk officieel Biden dan tot president te kunnen benoemen. En dit is een telefoontje van Trump met de toenmalige minister van, ja, maar even vrij vertaald, Binnenlandse Zaken van Georgia, Brett Raffensperger. En daar gaat Trump op een gegeven moment in op het aantal stemmen dat hij nodig zou hebben om uiteindelijk in Georgia te kunnen winnen. En om dat even voor de luisteraar uit te leggen, het verschil in Georgia was heel erg nipt. Dat was 11.779 stemmen. En je hoort hem op een gegeven moment spreken over 11.780 stemmen. En dat zou dan precies betekenen dat hij zou hebben gewonnen. We laten een stukje uit dat hele lange telefoongesprek tussen Trump en de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken van Georgia nu horen.
You're going to find that they, by the way, a little information. I think you're going to find that they are shredding ballots because they have to get rid of the ballots because the ballots are unsigned. The ballots are corrupt. And they're brand new and they don't have seals. And there's a whole thing with the ballots, but the ballots are corrupt. And you're going to find that they are, which is totally illegal. It's more illegal for you than it is for them because you know what they did and you're not reporting it. That's a criminal offense. And you know, you can't let that happen. That's a big risk to you and to Ryan, your lawyer. That's a big risk. But they are shredding ballots, in my opinion, based on what I've heard. And they are removing machinery, and they're moving it as fast as they can, both of which are criminal fines. And you can't let it happen. And you are letting it happen. You know, I mean, I'm notifying you that you're letting it happen. So, look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state, and flipping the state is a great testament to our country because, you know, and it's a testament that they can admit to a mistake or whatever you want to call it, if it was a mistake, I don't know. A lot of people think it wasn't a mistake. It was much more criminal than that. But it's a big problem in Georgia, and it's not a problem that's going away. I mean, you know, it's not a problem that's going away.
Ja, je moet je voorstellen dat Trump dus in die Oval Office zit. Met onder andere zijn stafchef Mark Meadows en nog wat mensen. En Meadows zegt dan in het begin van nou hier is de president en dan gaat Trump los. En daar hebben we dan net een stukje van gehoord. Misschien even een stukje duiding, want ik heb ook in de vorige podcast tegen jullie gezegd van ja, ik kleur het dan vaak politiek in. Hè? Dus ik begrijp dat het... ik begrijp het juridische aspect natuurlijk hiervan en daar focussen jullie op in de podcast. Maar misschien even één stap terug. Waarom geeft Trump zijn verlies niet toe? Ja, Trump heeft een eigen merk gebouwd van zijn achternaam. Hè. Daarom zie je op al die gebouwen van Trump, Trump in hoofdletters, in gouden letters overal staan. En dat moet uitstralen, Trump is een winnaar. Deze man is gigantisch succesvol. En dat betekent dat hij niet kan verliezen. Hij is in de jaren 90 een keer met zijn televisieprogramma The Apprentice genomineerd voor een Emmy. Daar viste hij naast en toen waren de Emmys ook corrupt. En veel mensen vergeten het, maar toen hij voor het eerst aan de Republikeinse voorverkiezingen meedeed, in 2015 heeft hij zich kandidaat gesteld, toen waren de eerste voorverkiezingen in Iowa in 2016 en die verloor hij van Ted Cruz. En toen heeft hij ook wekenlang gezegd, er hebben dode mensen gestemd en Ted Cruz heeft vals gespeeld. En ja, Trump geeft nooit zijn verlies toe, dus dat hij dit ook nu niet heeft gedaan is geen verrassing. En ik kan niet voorspellen wie er in november gaat winnen. Ik kan je wel op een briefje geven, als Trump verliest gaat hij het ook dan niet accepteren met alle gevolgen van dien. Ja, ik zeg net ook, hoe werken die kiesmannen? Waarom is dit telefoontje van Trump in Georgia zo ontzettend belangrijk? Omdat het daar dus om 11.000 stemmen verschil gaat. En als hij die stemmen in kan halen, dan kleurt Georgia niet blauw, maar dan kleurt Georgia rood. En dan krijgt hij alle kiesmannen, alle punten die er voor die staat staan. En als dat ook nog in een aantal andere staten gebeurd was, neem Arizona en Michigan als voorbeeld, dan had hij gewoon het presidentschap kunnen claimen. En ja, dat is ook even een reden overigens waarom ik denk dat Trump niet kansloos is in november. De verwachting is wel dat president Biden meer stemmen gaat halen dan Trump. Maar dat is geen gekke voorspelling, want sinds 1992 hebben de Democraten bijna in iedere presidentsverkiezing meer stemmen gehaald. Maar het gaat er niet om in de Verenigde Staten of je landelijk de meeste stemmen haalt bij presidentsverkiezingen, maar of je verspreid over het land in alle staten de meeste stemmen kan halen en vervolgens punten dan wel kiesmannen bij elkaar kan sprokkelen. En mijn analyse is, en daarom denk ik dus dat Trump niet kansloos is, in Georgia scheelde het 11.000 stemmen, in Arizona ook maar 10.000, ik geloof in Pennsylvania 30.000. Ja, kan Trump op Biden 60.000 stemmen ongeveer inlopen? Of om het om te draaien, kan Biden met de zorgen die er zijn over zijn leeftijd, maar ook zorgen die er zijn over de problemen aan de grens met Mexico, kan Biden 60.000 stemmen verliezen? Nou, dat denk ik wel. En daardoor is Trump niet kansloos. Nee, en daardoor was dit telefoontje destijds aan Arizona zo belangrijk, want die staten moesten terugflippen, rood kleuren, en zodoende kon Trump genoeg kiesmannen verzamelen.
Ja. Nou ja, en wat we wel kunnen zeggen, denk ik, is dat het weer een close call zal worden in een heleboel staten in november. In november.
Zeker.
En dan wordt het helezelfde circus gaat natuurlijk weer spelen.
Ja.
Ik hoorde je ook zeggen dat je 3 november nog een theatervoorstelling hebt. 2 dagen later zijn die verkiezingen. We zouden eigenlijk de volgende dag met z'n tweeën naar Amerika moeten vliegen. Om daar live, laten we zeggen, het sentiment te proeven en daar onze podcast mee te vullen.
Of dat heel slim is een tweede, want ik ben een rasoptimist hoor. Dus je zal mij zelf horen praten over burgeroorlogen en dergelijke. Ik denk altijd van nou, een beetje nuance is ook wel op zijn plek. Maar ik denk dus dat als Trump verliest, dat hij dat opnieuw niet accepteert. Dat kunnen we met enige zekerheid wel verwachten. En in tegenstelling tot 4 jaar geleden staat er nu voor Trump veel meer op het spel. Namelijk alle dingen die jullie in deze podcast behandelen. Al die rechtszaken. Die kan hij voor een groot deel als sneeuw voor de zon laten verdwijnen. Als hij weer president wordt. Wordt hij dat niet, dan is hij en geen president. En al die rechtszaken zijn er nog steeds. Ja, dan is natuurlijk wel het begin van het einde. Dan kan mogelijk dat hele imperium wat hij heeft opgebouwd, wat bestaat uit uw grote gouden letters, wat moet uitstralen dat hij zo succesvol is, dat kan allemaal in gevaar komen. En daarom is hem het er nog meer aan gelegen om die overwinning te claimen. Dus jij zegt gezellig naar Amerika. Ik ben er heel groot voorstander van. Maar of dat zo gezellig wordt, dat moeten we natuurlijk maar afwachten. Dat kan ook zomaar verkeerd gaan.
Ja. Oké, nou even terug naar het telefoontje wat we net hebben laten horen. Dat telefoontje is denk ik behoorlijk bekend. Wat mij opvalt is dat het telefoontje zelf niet in de aanklacht is opgenomen. Dat wil nog niet zeggen dat dit telefoontje niet in het dossier zit. Want er is nog veel meer bewijs dan alleen een aanklacht wordt genoemd.
Het is wel zo dat er in de aanklacht iets in algemene zin is geformuleerd ten aanzien van deze minister van Binnenlandse Zaken en de contacten die er waren. Alleen hebben de advocaten van Trump ook daar op een gegeven moment een motion tegen ingediend. Tegen een aantal vage omschrijvingen. En dat heeft de rechter voor een deel gehonoreerd in een beslissing van niet lang geleden. Waarbij 6 van dat soort geformuleerde aanklachten van tafel zijn gegaan. Omdat die onvoldoende zijn gespecificeerd. Dat beginsel kennen wij ook in Nederland. Het is erg belangrijk als verdachte dat hij precies weet waar hij van verdacht wordt. Heel concreet omschreven, zodat hij zich daar goed tegen kan verdedigen. Als dat te vaag is, dan moet dat van tafel. En het mooie weer van het Amerikaanse rechtssysteem is dat dat voordat de feiten worden behandeld, voordat de jury is benoemd, wordt dit al op tafel gelegd en wordt daar een oordeel over geveld. En ik heb al in een eerdere aflevering uitgelegd dat dat eigenlijk heel goed is voor de beoordeling van de feiten daarna. Als dit soort formele verweren allemaal afgewikkeld zijn.
Ik noemde net even de stafchef die dus bij dat gesprek zat. Die heeft een verklaring afgelegd. Hè?
Meadows.
Ja, Mark Meadows. Ja. Dus zij hebben natuurlijk van hem kunnen vernemen. Dat geldt zowel voor de zaak in Georgia als de landelijke zaak over die nasleep van de verkiezingen. Wat er allemaal binnenskamers is gebeurd in het Witte Huis.
Ja.
Om zelf onder een aanklacht vandaan te komen, heeft Mark Meadows, dus de stafchef van Trump destijds, die overal bij was, een verklaring afgelegd. En daar zal natuurlijk heel veel belastende informatie in zitten.
Ja, en dat zie je in alle vier de zaken. Er zijn in alle vier de zaken dit soort wat wij kroongetuigen ex zouden noemen.
Ja.
En er zitten ook al anderen bij die hebben zelf via plea bargaining al een behoorlijke gevangenisstraf gekregen. Ja. Of 6 jaar voorwaardelijke straf of wat dan ook. Dus dat is wel heel hard bewijs. Met name omdat die kroongetuigen, anders dan wij nu in de laatste processen in Nederland zien, dat open en bloot ook allemaal vertellen.
Ja.
Omdat het natuurlijk een ander type zaken is dan waar ik nu aan refereer in Nederland. Met minder veiligheidsrisico's in Amerika, hè, als het om deze zaken gaat. Maar dat levert voor het OM wel een hele harde bewijspositie op.
Ja, de overeenkomst is overigens wel dat de veiligheidsrisico's zijn anders. Maar voor veel van die mensen die getuigenissen hebben afgelegd of verklaringen hebben afgelegd, geldt wel dat ze niet meer veilig over straat kunnen. Want die Ravensburger, we ook in dat fragment horen, die heeft jarenlang politiebeveiliging gehad. Omdat er gewoon mensen hebben gezegd, ik weet waar je woont. En iedereen weet ook waar hij woont in Georgia. En wij komen naar jouw huis toe. Waar zijn vrouw en kinderen op dat moment alleen waren.
Ja, ja. Dat is waarschijnlijk die club die ook het Capitol heeft bestormd, of niet?
Ja, waarvan Trump dan zou zeggen, dat waren allemaal linkse activisten. En die vrouw. Maar dat terzijde. Ja.
Ja, ja,
maar dus die mensen hebben ook wel, die lopen ook wel risico. Het is knap wat hij heeft gedaan door toch als de president belt, en dat is ook nog eens een president van je eigen partij, om dan toch te zeggen van ja meneer, de cijfers zijn de cijfers. Dat klinkt logisch, maar dat is moeilijker om dat tegen Trump te zeggen.
Ja.
En hij deed dat wel en heeft hij een zware prijs voor betaald.
Oké. Goed, even terug naar de aanklacht en de precieze verdenking in die Georgia-zaak. Ik heb de vorige keer al gezegd dat ik deze zaak toch wel vrij lastig vindt liggen voor het Openbaar Ministerie. Dat heeft ermee te maken dat het een enorme uitgebreide aanklacht is. Er staan ontzettend veel gedragingen in waar men zich op richt. Het aantal strafbare feiten waar dat in vertaald wordt is ook rond de 30, 40. Dat betekent dat er sowieso heel veel verdedigingsmateriaal is. Met name denk ik dat de verdediging ook zich zal weer gaan richten op die vrijheid van meningsuiting. Een ander punt is dat als je naar de aanklacht kijkt, dan is alles eigenlijk wordt opgehangen aan een criminele organisatie. Dat is eigenlijk de paraplu waar alle feiten waar ik het nu over ga hebben eigenlijk boven hangt. Dus men zegt, er is sprake geweest van deelneming aan een criminele organisatie die tot doel had om op georganiseerde wijze de uitslag in Georgia te manipuleren. En dan worden er vervolgens een heleboel voorbeelden gegeven. En die criminele organisatie, die is dus omschreven in verschillende samenstellingen per gedraging. Nou, vandaar dat die aanklacht die de grand jury heeft opgesteld ook, dat is meer dan 100 pagina's. Ja. Nou, en hoe groter die aanklacht is, hoe moeilijker het natuurlijk wordt om dat uiteindelijk allemaal rond te krijgen. En je weet hoe het is met Trump, want Raymond, dat heb jij al heel goed uitgelegd, dat Trumpisme. Als er 40 aanklachten zijn Hij wordt voor 2 van die aanklachten veroordeeld en krijgt, laten we zeggen, de hoofdprijs. Maar wordt voor 39 vrijgesproken. Dan zegt hij natuurlijk, ik heb die zaak gewonnen.
Was die act niet vroeger eigenlijk voor maffiabazen opgetuigd?
Ja, dat noemen ze de Racketeer Act. En dat zou ook een van de verweren worden van de verdediging. Dat is een van de juridische verweren. Dat deze Racketeer Act niet voor deze situatie bedoeld is.
Nee, die is bedoeld voor de Tony Soprano's van deze wereld. Nou heb ik in mijn boek over het Trumpisme, dat heet De Lang Leven Trump, heb ik Trump uitvoerig vergeleken met Tony Soprano. En dat is niet om te zeggen dat Trump een mafiosi is, maar wel omdat binnen de Trump-organisatie en de Trump-familie alles uiteindelijk om de peetvader draait, en dat is Trump. En alles draait in die Trump-organisatie en ook in het Trump-Witte Huis destijds wel om loyaliteit. En als je niet loyaal bent aan Tony Soprano, dat hebben we in die serie kunnen zien, dan eindig je in stukjes gesneden in vuilniszakken op de bodem van de Delaware River. Bij Trump word je dan op Twitter aan stukken gereten. Maar de dynamiek is dezelfde. Maar zij heeft denk ik wel een enorm risico genomen door inderdaad hem op deze wijze trachten aan te pakken. En ik zal hier niet helemaal losgaan op Fannie Willis, de aanklaagster in Georgia. Dat heb ik namelijk in jullie vorige podcast al gedaan. Ja, ja. Maar ik denk dat zij zeer schadelijk is geweest voor alle zaken die hier spelen tegen Trump, omdat zij de verzinnenbeelding is van wat je toch een heksenjacht zou kunnen noemen. En ik weet dat ik het daarmee heel zwart-wit zeg. Zij zal de beste bedoelingen hebben. Maar ik denk als Trump in november de verkiezingen zou winnen, dat we terugkijken en dat zij, een van de verantwoordelijken, dat heeft kunnen gebeuren dan. Omdat zij er zo'n enorme puinzooi van maakt door allerlei persoonlijke fouten te maken. Daar hebben we het in de vorige podcast over gehad. Maar ook door de openbaar aanklager die op landelijk niveau zich met die verkiezingen bezighoudt, Jack Smith, in de wielen te rijden. Ja. Nou, en ook nog eens door hier een groot risico mee te nemen. Ja, ik ben geen fan van haar, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat zij er een gigantische puinzooi van maakt.
Ja, dus juridisch ook wordt een hele zware dobber.
Ja.
En ik heb de vorige keer ook al gesproken over het feit dat alle vier de zaken natuurlijk ook wel op een soort super level worden bekeken. Van welke zaak moet dan voorrang krijgen.
Ja.
Daar zal ik aan het einde van deze aflevering ook nog wat over zeggen. Omdat die planning wel heel erg belangrijk gaat worden. En welke zaak komt eerst en welke zaak kiezen we uit. Welke moet voor november, welke moet na november. Dat gaat ook heel belangrijk worden.
Ja, voor zover ik weet, maar daar kan jij een antwoord op geven. Is dit de enige zaak, namelijk in Georgia, die mogelijk ook live op televisie uitgezonden zal worden?
Ja, Boudewijn, dan wil ik toch even onderbreken. Want je wil het aan het einde vertellen. Maar vertel het maar even voor de mensen die nu aan het luisteren zijn. Want was het niet zo dat er 2 van de 4 zaken in de problemen komen op het moment dat Trump eventueel president zou zijn?
Ja, dat zou kunnen. Maar dan zal ik even dat rijtje aflopen. Want anders is het misschien moeilijk te volgen.
Ja.
De zaak die wij de New York smeergeldzaak noemen, dat hebben we in de vorige aflevering besproken, dat is de eerste zaak die daadwerkelijk gaat beginnen. En dat is, begint op 15 april. De inschatting is dat dat 6 weken gaat duren. En dat we dan, 20, 25 mei, dat we dan een uitspraak zouden kunnen hebben in die zaak.
Ja.
Alle rechters hebben tot nu toe gezegd, Trump moet wel enige voorbereidingstijd krijgen voordat de volgende zaak daarna begint. En geen enkele zaak mag tegelijk lopen. Bovendien heeft hij nog een campagne te voeren. Dus we moeten wel een beetje rekening houden met zijn agenda.
Ja.
Dus onthoud even, 15 april de eerste zaak. En die zal dan ongeveer 20, 25 mei zou er een uitspraak kunnen zijn. Wat daartussendoor nog loopt, is dat op 2 april is er een hoorzitting in de Florida-zaak over de geheime stukken. En dat gaat met name over de vraag welke jury of welke instructies de jury moet gaan krijgen in die zaak. Dat is op zich ook wel een heel interessant aspect van het Amerikaanse rechtssysteem. Er zitten in de Florida-zaak, daar zullen we in een aparte aflevering nog veel aandacht aan besteden, een aantal rechtsvragen waarvan de vraag is hoe moeten die uiteindelijk beslecht worden? Bijvoorbeeld de vraag, als een president alle documenten die hij meeneemt, voordat hij ze meeneemt, als personal documenten heeft aangemerkt, mag hij die dan wel of niet meenemen en valt hij dan onder die wetgeving die gaat over geheime stukken?
Ja.
Nou, dat is een vraag die de rechter in Florida, wat weer een republikeinse rechter is, Judge Cannon, moet beantwoorden. Dat heeft hij niet gedaan en hij heeft gezegd tegen de beide partijen, zowel de advocaten van Trump als de aanklager, wij gaan samen op 2 april een formulering vinden waar we ons allemaal in kunnen vinden. Die geven we mee aan de jury. Nou, dat gebeurt op 2 april. Die 2 april, dat betekent dus ongeveer, nou wat is het, 2 weken is voor de start van de zaak in New York. Dan, op het moment dat die zaak in New York speelt, hè, ik heb al gezegd, die begint op 15 april, is er een week later op 22 april een hoorzitting van de Supreme Court in de Capitol bestormingszaak. En wat daar besproken gaat worden, is de volgende vraag. De advocaten in die zaak hebben gezegd, een president in Amerika die moet immuun zijn voor strafrechtelijke vervolging. Ik heb het vorige keer uitgelegd. In de wet staat in Amerika dat een president niet mag worden vervolgd in civiele zaken. In strafzaken is dat eigenlijk nog onbeslist. En die immuniteitsclaim, dat is waar de advocaten van Trump zich op roepen, is ook een claim die in andere zaken zou kunnen gaan doorwerken. De eerste hoorzitting daarover is 22 april bij de Supreme Court. Dan ga ik weer terug naar mei. Ik zei net al, 25 mei krijgen we hopelijk, denk ik, een uitspraak in de New York-zaak. Dan is het zo dat eind juni dit jaar een uitspraak wordt verwacht van de Supreme Court over die immuniteitsclaim. En dat is dus nu met name gelinkt aan de zaak van de Capitoolbestorming. Stel dat de Supreme Court daar zegt, een president kan wel voor strafzaken worden vervolgd, dan zou die zaak in principe gepland kunnen worden. Nou, dat zal dan waarschijnlijk na de zomer moeten zijn. Maar daar is nu nog geen datum voor. Er wordt in de Amerikaanse media over gespeculeerd dat die zaak dan wel eens in september, oktober zou kunnen plaatsvinden. Dat betekent dat er geen uitspraak zal zijn voor de verkiezing, maar dan loopt die zaak wel. Dan zijn er nog 2 andere zaken die daar nog tussendoor lopen. Dat is de Georgia-zaak, waar wij het vandaag over hebben. Daar is eigenlijk geen beletsel meer om een trial date neer te zetten. Dus om een planning te maken. En er wordt nu her en der gezegd dat dat wel eens 5 augustus zou kunnen beginnen. Dus dat is na de zomer. En dat geeft Trump ook wel de nodige tijd om na de uitspraak in de New York-zaak, om zich voor te bereiden op die Georgia-zaak. Ik zei net al, voor mij is de grote vraag of ze op deze zaak gaan inzetten vanwege de moeilijkheden die er in die zaak zijn, zowel juridisch als politiek, wat Raymond net zo goed heeft uitgelegd. Dan denk ik dat ze er beter aan doen, maar goed, ik ben geen adviseur daar, dat ze met de Florida-zaak beginnen. Ja. En die zou dan op 12 augustus kunnen beginnen. Dus even om dit een samenvatting van te maken. De eerste zaak, New York, begint 15 april. De tweede zaak zou dan 12 augustus kunnen beginnen. Het gaat over de geheime stukken. En eventueel de Capitoolbestorming ergens in oktober.
Ik denk overigens nu dat de luisteraars wel begrijpen waarom Trump heeft gezegd, al het geld wat ik ophaal, dat gaat eerst naar advocaatkosten en dan naar de campagne. Want die advocaten die voeren eigenlijk zijn campagne. Ja, en dat kost natuurlijk klauwen met geld allemaal. Ja. Iedereen die wel eens een advocaat heeft ingehuurd, die weet dat. Nou, ja. Jij weet dat als geen ander.
Ja, nee, en zeker omdat van die hele grote zaken zijn en grote teams. Ja. Allemaal specialisten natuurlijk in die teams zitten.
Ik wil een aantal dingen zeggen als het mag. Ik wil sowieso eerst van jou weten nog steeds welke zaken waarvan jij dan denkt dat ze echt afgerond kunnen worden voor de verkiezingen. Maar misschien dat ik daarvoor even 2 dingen mag aanvullen op wat jij zegt, waarvan ik me kan voorstellen dat de luisteraars, dat ze krijgen dan een beter beeld van de zaken, denk ik. Allereerst even over die zaak in Florida. Die gaat dan over die geheime documenten die hij heeft meegenomen. Los van alle details, even heel kort. Wat daar fout gaat, is dat Trump steeds denkt, ik was de president, ik ben de oud-president, ik kan doen met die documenten wat ik wil. Terwijl hij heeft nooit echt begrepen dat de reden dat jij in het Witte Huis zit en mensen jou Mr. President noemen, iedereen dat bijna doet, behalve misschien zijn vrouw, is omdat je niet per se president Donald Trump bent, maar jij bent in functie gewoon de president. Het is jouw functietitel. Dus als je allerlei documenten krijgt, bijvoorbeeld over mogelijke militaire aanvallen op Iran, die je wel of niet gaat uitvoeren, en dat is voor de president, dan is dat dus voor de president. Zodra je geen president meer bent, dan ben jij dus ook niet eigenaar van die documenten. Dat is van de president. En als het dan niet van de president is, is het van the American people, van het Amerikaanse volk. En Trump verpersoonlijkt dat steeds en had dat daarmee door de war, expres of niet expres. En hij zegt, ja, ik was de president, die documenten zijn van mij. Maar de president, dat is iets hols. Dat is een functie.
Ja.
En nu is Biden de president, maar voor de wet is die president dan dezelfde persoon. En Trump zegt, nee, die documenten zijn van mij.
Ja.
Tweede nuance die misschien goed is om aan te merken, dat gaat over die zaak over immuniteit van het Hoge Rechtshof. Eerder heeft het Hoge Rechtshof natuurlijk al uitspraak gedaan of Trump wel of niet van die stembiljetten gehaald kan worden. Leverde overigens boeiende televisie op, want sinds een paar jaar mogen er audio-opnamen gemaakt worden, ook live vanuit het Hoge Rechtshof. Maar ze willen daar geen camera's toestaan. Ze zeggen dan wordt het de politiek. Het gaat hier om de inhoud, niet om de show. Maar de Amerikaanse zenders wilden dat wel allemaal uitzenden. Dus zag je continu foto's van rechters die dan iets zeiden in beeld, ja, met de audio erbij. Maar ik heb er toch uren geboeid naar gekeken. Het idee leeft, en dat wil ik alleen maar even nuanceren, dat bijvoorbeeld omdat Trump heel veel rechters heeft benoemd en een meerderheid van het Hoge Rechtshof republikeins is, althans door republikeinen is aangesteld, dat ze Trump uit de brand zouden helpen. Zo werkt dat niet. Integendeel zou zelfs waar kunnen zijn. Wat vaak zo is, is dat rechters die conservatief zijn, die dus door republikeinen zijn benoemd, dan wel door Trump, dan wel door Ronald Reagan in het verleden, die kijken naar de Amerikaanse grondwet zoals die 250 jaar geleden is opgesteld en kijken daar heel letterlijk naar. Dus als je bijvoorbeeld over wapenbezit hebt, dan zeggen zij, ja, in de grondwet staat dat we een Second Amendment hebben, dat mensen het recht hebben om een wapen te hebben. Dat geldt dus voor alle mensen en dat geldt dus voor alle wapens. Dat betekent dat als jij op een terroristenlijst staat, kun je nog steeds een wapen hebben en het geldt ook voor dat je een mitrailleur kan hebben bijvoorbeeld. En de democraten zeggen, en dat dus de rechters die wat progressiever zijn en benoemd zijn door Obama bijvoorbeeld, dat zou je dan democratische rechters even kort gezegd kunnen noemen, die kijken meer met de bril van nu. Dus ze zeggen, ja, maar hoe zou je nou de grondwet interpreteren als die vandaag de dag geschreven zou zijn? Nou, destijds waren er nog geen volautomatische wapens, dus misschien dat de Founding Fathers niet bedoelden dat je een volautomatisch wapen mag hebben. En toen waren er ook nog geen mass shootings geweest, dus misschien dat die Founding Fathers, als ze nu zouden leven, wel zouden hebben gezegd, er moet een nationaal systeem komen waarbij je moet laten registreren om een wapen te hebben en misschien zelfs wel allerlei veiligheidscursussen moeten doen. Nou, dus die verschillende brillen, daar gaat het om bij de rechters. Maar het is niet zo dat als een rechter door een republikein is benoemd, dat hij per se Trump helpt. Wat wel ook bij het Hoge Rechtshof speelt, en dat pakt terug op een discussie die wij in de vorige podcast hadden. Ook in het Hoge Rechtshof speelt wel degelijk politiek een rol.
Ja.
Dus ik denk bijvoorbeeld dat een van de redenen waarom ze, als het gaat om die stembiljetten, hebben gezegd van ja, dat kun je niet zomaar beslissen dat Trump eraf moet, is omdat ze ook zichzelf niet in die verkiezingen willen mengen. Dus het Hoge Rechtshof kan ook gewoon met elkaar overleggen van hoe doen we een uitspraak waarbij we een exit-strategie voor onszelf creëren, dat we ons hier niet aan hoeven te branden. Dus ook daar speelt politiek een rol, maar niet op de manier van zij zijn pro-Trump en zij zijn anti-Trump. Zo werkt dat niet.
Nee. Wat je overigens in die stembiljetten-uitspraak wel hebt gezien, is dat er na afloop wel behoorlijke discussie is geopenbaard tussen al die rechters en de Supreme Court.
Ja, terecht ook.
Want die zijn het echt niet met elkaar eens. Nee. En die hebben deze win-win-uitspraak, om het zo maar even te noemen, of exit-uitspraak.
Hoe kunnen we dit zo netjes mogelijk oplossen?
Precies. Ja, en je had het net over die Founding Fathers. Kijk, als we even nog teruggaan naar die Florida-zaak over de geheime stukken. Er werd op een gegeven moment gekscherend gezegd aan iemand die zaak ook aan het uitleggen was. Je moet je even voorstellen dat er in het Witte Huis, in allerlei vleugels, hangen allerlei schilderijen van die Founding Fathers. En wat Trump eigenlijk met die stukken heeft gedaan, is dat hij heeft gezegd, nou, dat schilderij, dat is een personal belonging van mij en dat neem ik nu mee.
Ja.
En dat zou dan betekenen dat hij niet voor diefstal kan worden vervolgd. Ja, ja. Zo zit het natuurlijk niet in elkaar.
Nee.
En overigens zijn het niet een paar documenten. Ik geloof dat het tegen de 200 dozen vol zijn geweest. Ja. Er zijn wel foto's van, die kunnen we helaas niet in een podcast laten zien.
Ik
was wel heel erg verbaasd over de omvang daarvan.
Ja. Een president kan overigens wel die geheime documenten niet meer staatsgeheim verklaren bijvoorbeeld.
Ja. Ja.
En dan had hij ze wel mee kunnen nemen. En een van de argumenten van Trump zal zijn, ik vind, dus laat ik zo zeggen, doordat ik ze heb meegenomen en in verhuisdozen heb gepropt, heb ik laten zien dat ik ze niet meer staatsgeheim vind. Dus dat heb ik. Ik hoef daar niet een soort papiertje voor te tekenen. Ik heb in feite gewoon naar al die dozen vol met documenten gekeken. Ik heb met mijn hand eroverheen bewogen en ik heb gezegd, bij deze zijn jullie niet meer staatsgeheime documenten. Dat is wat Trump zegt. Door het te denken.
Een soort tovenaar.
En door ze mee te nemen, heb ik dat besloten. En dat zal een deel misschien zijn van wat zijn advocaat ook gaan zeggen. Van ja, de actie om ze mee te nemen, laat zien dat Trump ze nog, toen hij president was nog steeds, al niet meer staatsgeheim heeft verklaard.
Nou, in de aflevering waarin we dieper daarop ingaan, en misschien kunnen we jou even bellen dan nog.
Maak jij gehakt van die uitspraak.
Dan maak ik gehakt van die uitspraak. Nog even terug naar het toch wel politiek maken van de zaken die lopen.
Ja.
Wat je in de aanklacht heel duidelijk ziet, is dat het eigenlijk een spannend jongensboek elke keer is. Het is prachtig geschreven, het is heel goed te volgen. Het heeft natuurlijk wel juridische onderdelen, maar zelfs voor niet-juristen is dat best wel goed te begrijpen allemaal. De Amerikaanse mensen die daar verstand van hebben, de hoogleraren en strafrechtadvocaten, die leggen uit dat dit een zogenaamde speaking indictment is. Dus in tegenstelling tot, laten we zeggen, een hele saaie formulering van de aanklacht, met alleen maar juridische termen, is het echt een speaking indictment geworden. Ja. En dat zie je in alle vier de zaken, waarbij de ene dan vinden ze nog beter dan de andere. Ja. En dat is natuurlijk ook wel gedaan om voor het publiek begrijpelijker te maken van wat zijn we nou eigenlijk aan het doen hier en wat speelt hier allemaal. Ja. Dus daar zie je wel jouw punt eigenlijk in terugkomen.
Ja, al die openbaar aanklagers die weten natuurlijk dat dit politiek heel gevoelig ligt. Zij weten ook dat ze hier met een presidentskandidaat te maken hebben. Een oud-president, mogelijk een toekomstig president weer. Dus die nemen dat inderdaad mee. En door zo'n speaking indictment kun je eigenlijk een verhaal vertellen aan de mensen. Wat ik ervan begrijp, maar jij kan dat bevestigen of niet, Boudewijn. Dat in zo'n speaking indictment leg je eigenlijk neer welke bewijzen je allemaal hebt. Maar als jij een heel mooi verhaal kunt vertellen met 10% van wat je eigenlijk aan bewijzen hebt, is dat prima. Dus het kan best zijn dat wij in dat verhaal lezen van oh, wat erg wat Trump gedaan heeft, maar dat er nog 90% extra aan belastend materiaal ligt, wat hij gewoon niet nodig had om dat verhaal zo sterk te maken, of waarvan hij denkt, daar kom ik later nog eens mee.
Ja, ja. Nou ja, je hebt het nu over het managen van een omvangrijke strafzaak.
Ja.
En dat is echt belangrijk, want dat kan de sleutel tot succes zijn en dat kan ook je ondergang zijn.
Ja.
En dat is wat ik toch wel een beetje meen te zien, zonder dat ik Amerikaans advocaat natuurlijk ben geweest, maar wat ik toch wel meen te zien in die Georgia-zaak.
Ja. Zou je niet stiekem wel willen worden? Ook?
Nou ja,
ik
heb altijd ambitie gehad om in Amerika werkzaam te zijn, ja. Ook als strafrechtadvocaat. Ik heb er echt wel een paar keer in mijn carrière over nagedacht om daar naartoe te gaan. Jij had het eerder in de eerdere afleveringen vandaag, dacht ik ook even over die O.J. Simpson-zaak. Die heb ik op de voet gevolgd.
Ja.
Ik heb op een gegeven moment op het punt gestaan om 6 maanden naar een Amerikaanse universiteit te gaan om daar te leren hoe je getuigen moet ondervragen. En in Nederland vind ik dat nog steeds in de kinderschoenen eigenlijk staan. Ja. Het is een beetje amateuristisch, vind ik, vergeleken bij de professionaliteit die ze in Amerika daar aan de dag leggen. En ik vind het eigenlijk jammer dat ik dat niet gedaan heb. Want ik zou toch graag eens meegelopen hebben in mijn beginjaren als advocaat. Ja. Om daar me wat meer in te bekwamen in het ondervragen van getuigen.
Ja,
het is bijzonder interessant. En dat gaan we dus hopelijk allemaal. Ja,
maar deze hele podcast luistert natuurlijk als een spannend jongensboek. En dat zeg ik niet omdat ik hier nu zit. Maar het is bizar wat er allemaal speelt. En het is goed dat je dat inderdaad op die manier over het voetlicht brengt.
Ja.
Maar dan wil ik nog steeds horen welke zaken jij denkt dat die voor de verkiezingen tot een eindoordeel kunnen worden.
Ik denk de zaak over hoe de betalingen aan de dames in de smeergeldzaak, hoe die in de boekhouding is verwerkt. Dus zaak 1 in New York.
Ja.
Ik denk dat daar echt wel ergens in mei de kans groot is dat er een uitspraak komt.
Nou, dan zit ik hier even als advocaat van de duivel van Trump. Dan zou ik zeggen, namens Trump, die kunnen we hebben.
Ja.
Trump heeft een affaire gehad. Nou, wat een shock. Trump heeft dat in de boeken verkeerd genoteerd. Nou, wat erg. Ja, dat is niet. Die kunnen ze hebben, die uitspraak. Vinden ze niet erg.
Ja, dat gebeurt eigenlijk ook al.
Ja.
Er moet alleen wel, als hij schuldig wordt bevonden, moet daarna ook worden bepaald welke straf hij ervoor krijgt.
Ja,
en die liegen er niet om, hoor, in die zaak. Ik bedoel, dan komt er toch op een gegeven moment wel een forse gevangenisstraf ook uit. Maar goed, we zullen zien hoe dat uitpakt.
Mag ik daar nog één ding over zeggen?
Ja, zeker.
Puur omdat ik hier denk dat ik een beetje voor de politieke context zit.
Ja.
Ik jaag bijna alle mensen uit het theater weg, want ik ga daar ook op dit soort dingen in. Maar daar ga ik ook heel veel in op de actualiteit van het najaar. Maar een van de meest gestelde vragen is ook altijd, kan Trump de gevangenis in? En mijn antwoord daarop is nee. Jij hebt gelijk dat er een aantal zaken spelen waarbij een gevangenisstraf hem boven het hoofd hangt. Laten we ervan uitgaan, eventjes voor het gemak van de discussie nu, dat die er komen, die uitspraken, en dat Trump dan de gevangenis in moet. Ja, dan zegt natuurlijk de geheime dienst die de rest van Trumps leven voor zijn veiligheid zorgt. Dat geldt voor iedere oud-president, Obama, Bush, Jimmy Carter die nog leeft. Die hebben tot het einde van hun leven beveiliging van de Secret Service. Die zullen dan zeggen, alles leuk en aardig. Wij kunnen natuurlijk niet de veiligheid van iemand garanderen in Rikers Island of welke gevangenis dan ook.
Elke trash.
Dus als je dit al echt wil doen. Hè, de vraag is nog, wil je een oud-president überhaupt in de gevangenis hebben? Moeten we afglijden als land tot dat niveau? Maar stel dat je dat toch wil doen, wat ik al een hele grote stel dat vind. Maar stel dat, geef die man dan een enkelband en laat hem huisarrest krijgen in Mar-a-Lago. Dan kunnen wij zijn veiligheid wel garanderen. En in de gevangenis natuurlijk niet. Dus eens dat dat zou kunnen, wat jij zegt. Maar je moet heel veel hobbels nog over eer die daadwerkelijk de gevangenis in zou gaan. Wat ik dus niet denk dat ooit gebeurt.
Nee. Nou heb ik wel gelezen dat als hij veroordeeld wordt in een van deze zaken. Mm-hmm. Dat de polls uitwijzen dat er dan toch wel wat kiezers gaan twijfelen of ze op hem willen. Klopt dat?
Ja, klopt.
Maar daar zie je natuurlijk wel het belang van deze zaken uiteindelijk. Zeker. En dan is het weer politiek. Ja. Dat ben ik met je eens.
Nee, zeker. Dat is ook wat ze in. Dat blijkt ook inderdaad uit de peilingen. Als je nu naar de peilingen kijkt, staat Trump voor op president Biden. Laatste berichten uit de Biden-campagne zijn dus dat Biden regelmatig uit zijn slof schiet en tegen campagne-medewerkers zegt: hoe is dit in godsnaam mogelijk? Dat verklaart ook waarom hij de afgelopen 2 weken vrijwel iedere dag in een andere staat was om campagne te voeren. Iets wat Trump niet kan, gezien alle juridische verplichtingen die hij heeft. Dus Biden doet er echt alles aan, kan niet anders zeggen. Maakt ook een fitte indruk trouwens op die campagnebijeenkomst.
Ja, zeker bij de State of Union.
En daarna is hij dus, wat ze dan noemen, in een campaign blitz, is hij al die swing states afgegaan. En het is gewoon keurig gedaan. Dus, maar ook uit noodzaak, want hij staat achter. Peilingen, daar heb je helemaal gelijk in, geven dat aan. Alleen ik neem dat met een korreltje zout. Er is vaker uit peilingen gebleken dat, ja, maar als dit zou gebeuren, dan dit of dan dat. Maar er is nog nooit iets gebeurd uiteindelijk, waardoor die steun voor Trump enorm afnam. Dus ik zie het niet zo gebeuren. Maar het klopt wel dat uit peilingen blijkt dat een aantal zwevende kiezers zegt: als hij echt veroordeeld wordt, dan twijfel ik aan mijn steun voor Trump. Maar dat is nog maar de vraag of mensen dat ook echt... mensen kunnen ook sociaal wenselijke antwoorden geven.
Ja, dat is zeker. En dan de tweede, zeg ik, de Florida-zaak over de geheime stukken.
Ja, nou die is natuurlijk een stuk schadelijker.
Ja.
Omdat daar voor iedereen ook wel duidelijk is dat, wat jij ook al in de vorige podcast hebt gezegd, Trump niet wordt gepakt vanwege het feit dat hij het onderscheid niet maakt tussen de president en hemzelf, maar het feit dat hij het gewoon willens en wetens niet heeft willen teruggeven.
Ja.
En het gaat ook echt wel om, nou ja, de core business van een president, hè, dat je toegang hebt tot al die geheime documenten. Iets wat overigens ook alle oud-presidenten voor de rest van hun leven hebben. Dat is ook fijn, want er bestaat zoiets als de President's Club. Als je natuurlijk op eenzame hoogte in het Oval Office zit, zijn er weinig mensen met wie je kunt sparren van: hey, hoe zou jij dat nu gedaan hebben? Presidenten kunnen dat onderling wel. En daarom kan Biden, als hij dat nodig vindt, is bellen met Bill Clinton of George W. Bush. Maar Donald Trump, daarvan heeft Biden gezegd, die vind ik te gevaarlijk om nog steeds toegang te hebben tot die documenten. Dus Donald Trump heeft die toegang niet meer. En daarom is die zaak wel degelijk heel relevant voor überhaupt, hè, je fitness for office, om maar even zo te zeggen.
Ja, zeker. En ik vertelde net al, kijk, op een gegeven moment dan wordt het echt heel serieus. Dat men zegt, nou willen we al die stukken terug hebben. Dan staat bij wijze van spreken de FBI de volgende dag op de stoep.
Ja.
Dan benoemt hij een advocaat die dan de stukken gaat onderzoeken, zodat hij uit zijn eigen naam kan zeggen, nou, dit zijn classified documents, hè, hier gaat het om. Maar dan vraagt hij een van de medewerkers, die daar inmiddels ook een bekentenis over heeft afgelegd, om maar liefst 90 dozen weg te halen. En die heeft die advocaat dus nooit gezien. Die legt de volgende dag deze verklaring af, terwijl Trump weet dat er 90 dozen naar een ander verblijf van hem in het noorden van Amerika zijn gevlogen op dezelfde dag. Ja, over dat soort gedrag hebben we het.
Ja, Trump ontleent moet ik zeggen, status aan die documenten. Dat verklaart ook waarom hij, voor de luisteraars, Trump verblijft dus nu in zijn, wat hij destijds als president het Winterwitte Huis noemde, Mar-a-Lago. Maar in de zomermaanden, Florida is natuurlijk één groot moeras, wordt dat daar een beetje te warm. En dan verhuist Trump naar zijn golf resort in New Jersey. Maar al die documenten, die verhuisdozen, die moesten dus allemaal mee. En ik snap ook wel waarom. Omdat er onder andere een audiofragment is uitgelekt van Trump in gesprek met een journalist, waarin hij die dozen op tafel heeft staan. En Trump zegt van: toen ik president was, hè, toen wilden ze Iran binnenvallen. Maar ik heb gezegd, dat doen we niet. Kijk, hier heb ik de documenten. En hij houdt er een omhoog. Trump, je zou in feite kunnen zeggen, Trump denkt nog steeds dat hij president is, met de hele hofhouding eromheen. In dat grote pand Mar-a-Lago heeft hij ze eigen Oval Office ook ingericht. Hij is natuurlijk op een vrij chaotische manier uit het Witte Huis vertrokken. Hij was dat niet van plan om te doen, maar toen het toch moest, toen heeft hij tegen medewerkers gezegd: als ik straks in het vliegveld land in Florida en ik ben onderweg naar Mar-a-Lago, dan wil ik daar hebben wat ik in Washington had. Lees, het Oval Office.
Ja.
En toen hebben ze heel snel van de bruidssuite een soort kantoor gemaakt wat lijkt op het Oval Office, maar daar omringt hij zich dus ook met al die geheime documenten. Hij speelt dus nog een beetje wat ik dan noem president in ballingschap.
Ja.
Allemaal zwaar illegaal, maar dat heeft hij wel gedaan.
Oké, ik ga even terug naar de zaak in Georgia. Ja. Die dus gaat over de verloren verkiezingen in die staat door Trump, wat hij niet accepteerde. Ik heb uitgelegd dat het een hele ingewikkelde aanklacht is. En als paraplu wordt daar gebruikt een criminele organisatie die tot doel had om op georganiseerde wijze de uitslag te manipuleren. Nou, de vraag is, hoe is dat precies gebeurd? Er zijn een aantal onderdelen. Allereerst zegt men door het afleggen van publiekelijke verklaringen dat de uitslag in Georgia met fraude tot stand is gekomen. Vergezeld van allerlei tweets. Nou, de aanklacht zit daar vol van. Ik heb er even eentje uitgepakt. Er wordt dan op een gegeven moment door Trump in niet mis te verstaane woorden getweet. Massive voter fraud. Nou ja, en zo kennen we er nog een heleboel, denk ik. Maar dit is, en dat heb ik al eerder gezegd, nadat al die onderzoeken zijn afgerond en duidelijk is geworden dat die fraude niet is aangetoond. Ja. Nou, verder bestaat het uit het vals beschuldigen van een verkiezingsmedewerkster, Ruby Freeman, en haar vervolgens lastig te vallen, want dat is allemaal naar buiten gekomen, om die fraude wel degelijk toe te geven. Heb jij daar nog meer context bij, Raymond, over die Ruby Freeman, wie dat is?
Dat is wel een heel sneu verhaal, hoor. Zo zie je dat er toch ook echt mensen hier slachtoffer van worden. Dat is een Afro-Amerikaanse vrouw die samen met haar moeder gewoon vrijwilliger is, medewerker van dat campagnebureau. Krijgen ze volgens mij een kleine bijdrage voor. En in veel van die stemlokalen waar uiteindelijk de stemmen geteld worden, hangen ook webcams. Dan kun je online namelijk volgen hoe dat allemaal gaat. En op een gegeven moment, ze zijn toch al een tijd bezig, geeft geloof ik haar moeder aan haar een Mentos. Waarvan de Trump-campagne onder leiding van de beruchte Rudy Giuliani heeft gezegd: kijk, daar wordt een USB-stick gegeven, waarin al die stemmen op Trump in één keer Biden stemmen worden. Nou, daar kunnen we om lachen. Ik moest er ook wel om ginniken, maar ik zeg, het is eigenlijk heel triest wat daar gebeurt. Sindsdien is die dame haar leven kwijtgeraakt. Is gewoon een normale vrouw. Die heeft niet veel geld. En die heeft gewoon, die kan niet meer veilig over straat. Die heeft heel lang niet meer in haar eigen huis gewoond, omdat ze bedreigingen kreeg. Had een jong zoontje die van school is gehaald. Zij is in de psychiatrie terechtgekomen. Het is allemaal heel, heel, heel erg sneu. Het zijn echte mensen die keihard vertrapt zijn door een hele smerige politieke strijd. Zo kan ik het denk ik het best samenvatten.
Oké, nou even terug naar de aanklacht. Ik had het over die criminele organisatie die het doel had, hè, om die verkiezingen omver te werpen. Afleggen van publieke verklaringen, vals beschuldigen van deze mevrouw. Maar wat met name een heel belangrijk onderdeel is, dat is het onder druk zetten. Wij noemen dat vrij vertaald afpersing. En zo staat het ook in de aanklacht. Van meerdere personen. En dat zijn niet de minste. Allereerst de toenmalige minister van Justitie, Jeffrey Rosen. Om de verkiezingen corrupt te noemen. Want hij had echt op een gegeven moment het idee, ik moet dat ministerie van Justitie aan mijn zijde krijgen. Die moeten wat twijfel gaan zaaien. Dus die moeten mee in mijn spin van, ja, dit is allemaal niet kosher en dit is niet goed geweest. En we hebben daar een klein breaking news tapeje van. Dat zullen we nu even laten horen.
News from Capitol Hill right now. The House Oversight Committee has just obtained key evidence about former President Donald Trump pressuring Department of Justice to call the 2020 election, quote, corrupt. Let's bring in NBC News Capitol Hill correspondent Leanne Caldwell now. Leanne, what's the latest on this? What evidence did the committee receive?
The Department of Justice sent to the House Oversight Committee some handwritten notes by then Acting Attorney General Rosen and Acting Deputy Attorney General Donahue. The notes were about a phone call they had with former President Trump, where the former president tried to convince the Department of Justice to call the election corrupt. And the president at one time said, you don't have to do anything else, just call it corrupt and I will do the rest, as well as my allies on Capitol Hill.
Wie ook onder druk is gezet, en dat heeft ook weer een enorme relatie natuurlijk met die 6 januari, die kapitoolbestormingzaak, dat is de toenmalige vicepresident Mike Pence. En dan ging het er met name om de stemmen van de kiesmannen op kandidaat Biden te negeren. En daar zijn ook talloze tweets de wereld ingestuurd die met name Mike Pence onder druk moesten zetten. En dat zie je dus terugkomen in die Georgia-aanklacht. Terwijl ik me dan afvraag, ja, hoe verhoudt zich dat eigenlijk tot deze zaak precies? Ik kan de relatie wel leggen. Maar het heeft natuurlijk een enorme link met de zaak van de kapitoolbestorming. Ja. En dat gaat voer voor de verdediging van Trump worden. Dus die keuze kan ik zo aan de buitenkant niet helemaal begrijpen. Ik denk dat daardoor die juridische dobbers enorm zwaar wordt. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt.
Ik ben het dus met je eens. En daarom vind ik deze hele zaak in Georgia onhandig op meerdere fronten. Maar de belangrijkste reden is wel dat Jack Smith, hè, die landelijke openbaar aanklager, zich al met die gestolen verkiezingen, althans die poging daartoe, bezighoudt.
Ja.
Dus die zaak in Georgia had er helemaal niet moeten zijn. Nou, tel daarbij op de gigantische chaos die dat daarna geworden is. Dat versterkt alleen maar mijn punt. Maar ik begrijp dat inderdaad ook niet waarom dat zo gaat. Nee. Overigens zoekt Trump nu een nieuwe vicepresident. Dus degene die daar aan gaat staan, succes.
Ja, dat zal Mike Pence niet worden.
Nee, als ze door Washington lopen en zeggen je moet opgehangen worden, dan zegt Trump doodleuk van ja, dat vind ik ook.
Ja. Nou ja, we weten natuurlijk wel uit die tweets vlak voor 6 januari. Hè, dat was dus 2021 de datum waarop Biden officieel in het congres moest worden aangesteld. Ja. Of moet worden gekozen. Dat hij natuurlijk hele intimiderende tweets richting Mike Pence heeft gestuurd. Hè? Ja. Dan stuurt hij de wereld in. The vice president has the power to reject fraudulently chosen electors.
Ja.
Mike can send it back. Dat betekent terugsturen naar de Staten. Ja. Do it, Mike. This is a time for extreme courage. Nou, dan is er nog een telefoongesprek. En dan op 5 januari, dus de dag voor 6 januari. En zegt hij, you gotta be tough tomorrow, Mike. Hè? Met andere woorden, je moet even ballen tonen en het gewoon terugsturen. Nou, ondanks dat heeft Mike Pence dat niet gedaan.
Nee, en misschien een kleine toevoeging daarbij. De zaak van Jack Smith, dus die openbaar aanklager die zich hiermee bezighoudt, die maakt heel goed zichtbaar dat vrijwel iedere adviseur met enige expertise maandenlang tegen Trump heeft gezegd, er is geen fraude gepleegd. Het is eerlijk gegaan. Althans, er is wel fraude gepleegd, maar niet op de schaal dat u dat stemmen heeft gekost tegen Biden. Het is eerlijk verlopen en hier valt niks te halen. En bijvoorbeeld Mike Pence kan ook niks voor je doen. En wat je keer op keer terugleest in die aanklacht, is dat Trump er steeds één iemand uitpakt, ook trouwens zonder enige juridische achtergrond, die bijvoorbeeld tegen hem zegt, maar wist jij dat Mike Pence de boel kan tegenhouden? Nou, dus iedereen met expertise kan zeggen, dat kan niet, maar één vrouw zonder zegt bijvoorbeeld van wel. En die pakt hij eruit en daar luistert hij naar. Dus Trumps verweer van, ja, ik ging op adviezen af. Daarvan zegt Jack Smith dus van, nee. 99 mensen zeiden van, het is bullshit. Maar één iemand kwam met een hele gekke theorie en daar ben jij achteraan gegaan. En dat was ook zo in die zaak met Mike Pence.
Ja, nou, en de laatste die ik dat verband nog wil noemen, en dat zeg ik eigenlijk in een rij van vooraanstaande partijgenoten, die ook publiekelijk hebben gezegd, Trump, ik heb op je gestemd. Ik vind het heel jammer dat je die verkiezingen hebt verloren, maar ik ga niet mee in illegale activiteiten. En een heel goed voorbeeld daarvan is de Speaker of the House in Arizona, dus ik zeg maar even het parlement van Arizona, daar de voorzitter van, Rusty Bowers, die heeft zich eerder moeten verantwoorden bij een senaatscommissie die de zaak ook onderzoekt. En daar worden hem een aantal vragen gesteld over telefoongesprekken die hij in december 2020, dus toen Trump de verkiezingen had verloren, met Trump en zijn adviseurs heeft gehad. En ik vind dat een heel veelzeggend stuk eigenlijk van deze Rusty Bowers. En daarom laten we dat nu even horen.
Speaker Bowers, did the president call you again in later in December?
He did, sir.
Did you tell the president in that second call that you supported him, that you voted for him, but that you were not going to do anything illegal for him?
I did, sir.
Nevertheless, his lawyer, John Eastman, called you some days later, on June 4th, 2021, and he did have a very specific ask that would have required you to do just what you had already told the president you wouldn't do, something that would violate your oath. Is that correct?
That's correct. It wasn't just me. I had my counsel and others on the call.
And what did Dr. Eastman want you to do?
That we would, in fact, take a vote to overthrow, or I shouldn't say overthrow, that we would decertify the electors, and that because we had plenary authority to do so, and that he was asking that his suggestion was that we would do it. And I said, again, I took an oath for me to take that, to do what you do would be counter to my oath. I don't recall if it was in that conversation clearly that we talked more about the oath, but I said, what would you have me do? And he said, just do it and let the court sort it out. And I said, you're asking me to do something that's never been done in history, the history of the United States, and I'm going to put my state through that without sufficient proof And that's going to be good enough with me? That I would put us through that, my state, that I swore to uphold both in constitution and in law? No, sir. He said, well, that's my suggestion would be just do it and let the courts figure it all out. And he didn't use that exact phrase, but that was what his meaning was. And I declined, and I believe that was close to the end of our phone call.
Ja, je ziet dus dat die zaak op zich wel aan elkaar hangt van allerlei dingen die natuurlijk niet kunnen. Alleen ja, nogmaals, de wijze waarop dat allemaal georganiseerd is in Georgia, vraag ik me af of dat allemaal wel tot een goed einde daar gebracht kan worden.
Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Dus het zou mij niet verbazen als deze zaak in de hiërarchie van de vier zaken uiteindelijk naar beneden gaat zakken. Ja, ja. Want ik neem toch aan, Raymond.
Dat wil Jack Smith ook graag.
Ja, oké. Okay, ja, dat er ergens bovenop iemand, ook al zijn het zaken die heel erg staatsgerelateerd zijn natuurlijk. Hè?
Ja.
Dat is New York, de smeergeldzaak en deze zaak in Georgia. En je hebt natuurlijk twee andere zaken, dat is op federaal niveau. Dus ja, ik vraag me af wat er gaat gebeuren.
Ja, ik denk in ieder geval niet, want daar wilde je volgens mij net naartoe, dat er enige sprake van coördinatie is. Hè? Met andere woorden, dat er iemand boven hangt, ik zou niet weten wie dat moet zijn, die dan zegt van, nou ja, we gaan die zaken afhandelen op basis van belangrijkheid of op basis van welke als eerste afgerond kunnen worden. Ik denk niet dat dat zo is, hoor.
Nee, oké. Okay.
Dus je moet echt mazzel hebben dat dat allemaal net goed of verkeerd loopt. En hangt vanaf hoe je ernaar kijkt. Maar er is geen brede coördinatie over hoe dit het best kan.
Nee, oké. Okay.
Denk ik.
Boudewijn, wij zitten aan het einde van deze vierde aflevering. Maar we kijken even naar Raymond Mens. Fantastisch dat je ook in deze vierde aflevering erbij wilde zitten.
Ik vond het heel interessant en leuk. Omdat ja, we vullen elkaar goed aan inderdaad. Ja. Want jij bent echt diep in die juridische materie gedoken. Weet ook precies hoe dat werkt. Ik kan alleen maar voor de kijkers leuke of teleurstellende uitspraak continu geven. Ja. Dat ik niet denk dat het Trump gaat schaden.
Ja.
Maar dat hangt ook weer van de uitspraak af.
Zeker, maar ik denk dat
ga je met documenten volgen.
Ja, dat jouw inbreng het beter wel echt compleet maakt. Nogmaals, omdat je in Amerika die juries hebt en daardoor wordt het ook veel breder getrokken en is alles wat jij zegt ook uiteindelijk relevant voor de beoordeling van al die beschuldigingen.
Ja, uiteindelijk is denk ik als afronding, ik hoorde die ook op de Amerikaanse televisie van de week, maar die komt geregeld terug. Uiteindelijk denk ik dat al die zaken bij elkaar opgeteld moeten worden en ook zullen worden. En los van of Trump schuldig wordt bevonden of niet in de ene zaak of de andere, of dat hij wel of niet voor de verkiezingen tot een uitspraak kan komen, is denk ik de conclusie die we moeten trekken, die trek ik in ieder geval, dat het hele Amerikaanse volk is op 5 november de jury.
Ja.
En die kunnen zeggen, nou, we hebben al die verschillende zaken gezien, we hebben er van alles over gehoord, we hebben er van alles over gelezen. Wij vinden dat dat hem disqualificeert voor het presidentschap, of wij vinden van niet. En er is dus in feite sprake van de grootste juryrechtspraak ooit in de Amerikaanse geschiedenis. En dat zal plaatsvinden op 5 november. De Amerikaanse kiezer is de jury. Ik kan het niet mooier maken dan dat dit.
Zo is het, ja. Nou, in de volgende aflevering zullen we uitgebreid ingaan op de geheime stukkenzaak in Florida. Dan zal ik ook vertellen dat, en dat hebben we tot nu toe nog niet besproken, dat er in alle vier de zaken vanwege Rule 29, regel 29, in alle vier de zaken enorme procesrisico's zijn. Maar dat zullen we in de volgende aflevering uitleggen.
Ik weet niet wat Rule 29 is, dus ik ga luisteren dan.
Raymond Mens, nogmaals hartelijk dank. Uitstekende Amerika-kenner die we vandaag en in de vorige aflevering hebben mogen beluisteren. Dankjewel. Jij heel veel succes met 15 minuten Amerika.
Ja, als mensen, nou hè, want ik geef steeds politieke invalshoeken. Als mensen daar wat meer over willen weten, een paar keer per week neem ik Amerika in 15 minuten op. En daarin beantwoord ik ook vragen van luisteraars. Dan kun je ook vragen insturen.
Prima. En heel veel succes met jouw televisieoptredens en je theatervoorstellingen.
Ja, dankjewel.
Dankjewel.